deze jongen gevonden. Ook kritiek op de wijze waarop toen dus de voorlichting is gegaan. Kortom, we vinden dat er in het cellencomplex sprake is geweest van een laakbare handelwijze, waarbij ons er vuldig met de arrestant is omgegaan.
Mm-hmm.
Maar dat is ons oordeel. Dus als u begint met de vraag van, hè, hoe kijken jullie nu als Partij van de Arbeidsfractie naar de positie van de burgemeester?
Ja.
Dan zeggen we, de positie van de burgemeester is voor ons absoluut niet in het geding.
Maar waarom niet? Want de heer Fortuyn heeft zelf al aangegeven dat hij politiek verantwoordelijk is voor de omstandigheden die hebben geleid tot de dood van Hans Kok. Voor de chaos in het cellenblok die ook in het Rijksrecherche-rapport staat.
Nou, kijk, hij is het uiteraard de zaak politiek verantwoordelijk, want hij is hoofd van de politie. Maar dat wil voor ons niet zeggen dat wij geen kritiek op de burgemeester kunnen hebben. En dat hebben we dus wel degelijk. Dat hij gelijk dan vervolgens de consequentie zou moeten trekken om dan op te stappen. Want zo kun je natuurlijk ook nooit meer ernstige kritiek op iemand hebben. En hij stapt gelijk op. Dat is dus in dit geval voor ons niet de bedoeling. En we vinden het, als je het leest, het is in 84 is het voor het eerst ook naar de commissie van bijstand gekomen. In die zin hebben we natuurlijk ook als raadsleden ook wel degelijk een verantwoordelijkheid.
Zitten slapen bedoelt u?
Nou, ik vind dat wij in die zin ook in 84 daar harder aan hadden moeten trekken.
Mm. Maar goed,
dat kan ook niet.
Nee, maar als ik het mag samenvatten, zegt u, wij zijn als raadsleden samen met de burgemeester verantwoordelijk, politiek.
Ja.
En je moet niet één man daarop aanspreken.
Nou, en we vinden op dit moment, vinden wij dus niet dat op dit moment de positie van de burgemeester daar op enige wijze bij in geding is. En we vinden dus wel dat wij ernstige kritiek hebben en ook kunnen hebben op de gang van zaken.
Kortom, als er een motie van wantrouwen komt in de richting van de burgemeester van een van de andere fracties, dan steunt de Partij van de Arbeid u niet.
Ja, dat kunt u zo stellen.
U steunt u niet?
Die steunen wij niet.
Meneer Bruinslot, u bent morgen in de politiecommissie woordvoerder van het CDA in de zaak Hans Kok. Begrijp ik het goed dat u zegt, het gaat niet zozeer om de politieke verantwoordelijkheid van de burgemeester, maar om het vertrouwen wat je in de toekomst als raad nog in deze meneer kan hebben?
Ik denk dat het in de verhouding tussen bewindspersonen, leden van een dagelijks bestuur en de organen die die mensen moeten beoordelen, altijd gaat om het politieke vertrouwen wat je in mensen hebt. Niet sec om verantwoordelijkheid. Ik zal maar zeggen, er kan voor de volle verantwoordelijkheid van iemand iets heel verkeerds gebeuren, dan is dat feit op zichzelf niet de aanleiding waarom een minister of een wethouder heen zou moeten gaan.
Uh-huh.
Maar wij hebben wel een probleem en dat ontstaat op het moment dat in navolging van de hofcommissaris de burgemeester ten aanzien van de kritiek die door de Rijksrecherche is geleverd op de de toestand van de organisatie in het cellenhuis, wanneer die kritiek wordt afgewezen met een beroep op de algemene moeilijke situatie waarin de politieleiding verkeert. Hmm. Ik denk niet dat je staande moet houden dat de organisatorische aanmerkingen, dat die excusabel zijn.
Te rechtvaardigen bedoelt u?
Te rechtvaardigen, ja.
Ja. U vindt dat de burgemeester dat nou eens moet uitleggen?
Daar zal het debat naar mijn gevoel duidelijkheid over moeten geven.
Ja. Maar u zegt niet van tevoren een eventuele motie van wantrouwen, die onderschrijf ik niet.
Ik sluit niks uit.
Mevrouw Baak, u bent woordvoerster van D66, morgen in de politiecommissie. De Partij van de Arbeid en het CDA willen nog niet zo ver gaan dat ze het vertrouwen in de burgemeester opzeggen. Hoe ligt het in uw fractie?
Dat willen wij zeker ook nog niet, omdat morgen ten eerste nog het hele debat moet plaatsvinden. En de burgemeester ook nog het nodige zal gaan zeggen, dus dat willen wij sowieso afwachten.
Maar er liggen stapels dikke rapporten waar u toch een aardige conclusie uit zou kunnen trekken.
Nou, een aardige conclusie.
Oh ja, goed, maar een redelijke conclusie gebaseerd op feiten.
Ja, dat klopt. Dat de rapporten dik zijn en dat daar een aantal dingen tamelijk helder staan opgeschreven. Dat ben ik met u eens. Ja, dat je daar conclusies uit kunt trekken, dat klopt ook.
Mm-hmm. Nou, wie is er dan volgens u politiek verantwoordelijk voor de gang van zaken?
Wie er politiek verantwoordelijk is voor de gang van zaken, ja, politiek verantwoordelijk kunnen denk ik alleen mensen zijn die in de politiek bezig zijn. En dat, daar heeft de burgemeester zelf ook al wat over gezegd. Dat is hij dus zelf.
Dat is hij zelf?
Ja.
Maar u verbindt daar vooralsnog geen consequenties aan?
Niet voordat dat wij morgen in 2 termijnen allen met de burgemeester van gedachten wisselen daarover. Dat...
Mm-hmm. De heer Bruinslot die zegt, mocht het tot een motie van wantrouwen komen, van welke partij dan ook, dan weet hij nog niet. Hij sluit niet uit dat hij die niet onderschrijft. Dat geldt ook voor D66? Ik bedoel, het ligt nog open wat dat betreft?
Ja, zeker als het gaat om, uiteraard om dit beleid wat de politietop heeft gevoerd en waar de burgemeester zichzelf, en dat is ook zo geloof ik, politiek verantwoordelijk voor stelt ten aanzien van het cellencomplex in de afgelopen jaren.
Jeroen Saris, woordvoerder van het Links Akkoord. In dit soort zaken zijn jullie meestal wat radicaler dan de andere partijen, hè, die toch het college vrij onvoorwaardelijk steunen. Iedereen is heel voorzichtig. Ik begrijp dat jullie in feite aan de burgemeester de suggestie gaan doen om de heer Valken als hoofdcommissaris op staande voeten te laten ontslaan.
Nou, die conclusie die komt voor jouw rekening. We hebben wel een zeer zware kritiek op de manier waarop de korpsleiding vanaf 82, toen bij hun de situatie wat betreft het cellencomplex bekend was, hoe ze daarmee omgegaan zijn. Ze hebben al die tijd de beslissing voor zich uitgeschoven. En terwijl ze op de hoogte waren dat de situatie uiterst onverantwoord was, veel te weinig personeel was, de manier waarop met de gevangenen omgegaan werd, met arrestanten omgegaan werd, echt beneden alle pijl was, hebben ze niks gedaan.
Mm-hmm.
Tot het moment dat Hans Kok is overleden. En toen moest er heel snel wat gebeuren.
Maar wat voor conclusies voor meneer Valken verbind je daar nou aan? Want ik zei net dat jullie in feite willen dat hij opstapt, maar daar komt het toch in gewoon Nederlands wel op neer, dacht ik.
Nou, ik vind dat zijn positie wel onhoudbaar is geworden.
Dat is dus hetzelfde als opstappen.
Tenzij hij werkelijk met hele nieuwe argumenten kan komen. Maar het rapport van de Rijksrecherche, dat op verzoek van de burgemeester en de raad is ingesteld, naar de dood van Hans Kok, is vernietigend over de korpsleiding.
Mm-hmm.
Daar behoren toch conclusies uit te worden getrokken.
Nou, heel concreet, geef je nou morgen aan de burgemeester de overweging mee om meneer Valken op staande voeten te ontslaan of niet? Ja of nee, Jeroen?
Nou, ik vind dat hij zelf die conclusie moet trekken. En als hij dat niet doet, dan zal ik wel duidelijk in die richting suggesties doen.
En we horen als laatste Jeroen Saris van het Links Akkoord. Het debat in de Raadscommissie Politiezaken over Hans Kok vindt morgenochtend om 9:30 plaats in die Commissie Politiezaken. En dat is op het Stadhuis. En om 9:00... voorafgaand aan die vergadering zal er bij het stadhuis een protestbijeenkomst zijn. Ook vanavond nog aandacht voor die zaak Hans Kok. Hoe is het mogelijk dat er niemand schuld heeft aan de dood van Hans Kok? Dat vraagt het comité Onafhankelijk Onderzoek zich vanavond af op een forum in het Van Ostade Theater. Artsen, advocaten en andere deskundigen zullen met mensen uit de zaal de vorige week bekend geworden onderzoeken rond de dood van Hans Kok bekritiseren. En de consequenties die de politiek daar wel of niet aan verbindt of zou moeten verbinden. Het wordt natuurlijk niet toevallig gehouden, want morgen is dus die commissie politiezaken. Belangstellenden voor het forum die zijn welkom vanavond om 8:30 in het Van Ostade Theater, Van Ostadestraat 233. En in het genoemde forum zullen onder andere zitting hebben de vertrouwensarts van de familie Kok, Hans Schumacher, en Job Knap. En de laatstgenoemde is lid van de Korenhertliga. We gaan even wachten op het ANP nieuws van 1 uur. De gemeenteraad het vertrouwen in hem opzegt naar aanleiding van de zaak Hans Kok. De raadsleden hebben wel ernstige kritiek op het beleid van Van Tijn en hoofdcommissaris Valken ten aanzien van het cellenblok op het hoofdbureau, maar men wil daar nog geen consequenties aan verbinden. Morgenochtend is er in de raadscommissie politiezaak een debat over die zaak. We hebben de fracties uit de gemeenteraad gebeld en die reageerden allemaal nogal voorzichtig. Alleen Jeroen Sijs van het Linksakkoord zegt dat het goed zou zijn als hoofdcommissaris Valken op zou stappen. Waarom? Dat vertelt Sijs zelf.
Zeer zware kritiek op de manier waarop de korpsleiding vanaf 82, toen bij hun de situatie wat betreft het cellencomplex bekend was, hoe ze daarmee omgegaan zijn. Ze hebben al die tijd de beslissing voor zich uitgeschoven. En terwijl ze op de hoogte waren dat de situatie uiterst onverantwoord was, veel te weinig personeel was, de manier waarop met gevangenen omgegaan werd, met arrestanten omgegaan werd, echt beneden alle pijl was, hebben ze niks gedaan.
Mm-hmm.
Tot het moment dat Hans Kok is overleden. En toen moest er heel snel wat gebeuren. Maar het rapport van de Rijksrecherche, dat op verzoek van de burgemeester en de raad is ingesteld, naar de dood van Hans Kok, is vernietigend over de korpsleiding.
Mm-hmm.
Ja, daar behoren toch conclusies uit te worden getrokken.
Nou, heel concreet, geef je nou morgen aan de burgemeester de overweging mee om meneer Valken op staande voet te ontslaan of niet?
Ja, ik vind dat hij zelf die conclusie moet trekken. En als hij dat niet doet, dan zal ik wel duidelijk in die richting suggesties doen.
Jeroen Sijs van het Linksakkoord. Morgenochtend dus die commissievergadering politiezaken en bij stad uiteraard daarvan een verslag. Het comité Onafhankelijk Onderzoek organiseert vanavond een openbare forumdiscussie over dezelfde onderzoeken en conclusies rond de dood van Hans Kok. Geert, hij is lid van het comité Onafhankelijk Onderzoek, vertelt waarom dit forum wordt gehouden.
Morgen is er een raadscommissievergadering in Amsterdam en is tegelijkertijd een vergadering in de Tweede Kamer. Dat is het laatste moment dat er eigenlijk wordt gepraat over de zaak Hans Kok. En daarna verdwijnt het definitief in de doofpot. En wij vinden dat er gewoon nog lang niet alles duidelijk is. Sterker nog, er zijn een heleboel feiten en gegevens die een half jaar geleden wel allemaal helder waren, zijn opeens verdwenen.
Jullie willen eigenlijk vanavond dat onderzoek zelf nog eens ter discussie stellen?
Ja, we willen bijvoorbeeld ter discussie stellen dat hoe het kan dat in mei van het jaar nog werd gezegd door deskundigen van iedereen had kunnen zien dat Hans Kok doodziek was. Echt een leek had kunnen zien dat Hans Kok doodziek was.
Ja, dat zei de professor Becker, hè?
Ja, die zei dat op het NOS Journaal. En nu staat opeens in die rapporten en in de conclusies die de minister en de burgemeester daaruit trekken dat niemand er schuld aan heeft omdat hij er gewoon vrolijk fluitend bij liep. Nou, dat vinden we bijvoorbeeld heel raar. En er zijn wel meer dingen die raar zijn. Er wordt gezegd van we weten niet wie de schuldig is aan het feit dat Hans Kok geen matras heeft gehad. Mm. Nou, dat vinden we op zijn minst vreemd dat je een rapport van 5000 pagina's maakt en dan de belangrijkste vraag onbeantwoord laat. Dat soort dingen zullen we aan de kaak stellen. En dat is meteen een wijzende vinger naar die gemeenteraad en die Tweede Kamer. Dat zij dat ook doen en dat zij gewoon niet tevreden. Geen vrede zullen nemen met de conclusies die Van Tijn en Kort als Alters als politiek verantwoordelijke getrokken hebben.
Jullie vinden dat er wel degelijk schuldigen aan te wijzen zijn en dat die dus wel vervolgd moeten worden?
Ja, er zijn wel degelijk schuldigen aan te wijzen en die moeten inderdaad vervolgd worden. En er moet ook niet alleen, er moet ook duidelijke uitspraak komen tegen een dergelijke mentaliteit van politiezijde. Dat ze niet zomaar ongestraft mensen kunnen mishandelen of slecht behandelen. Er moet een heel duidelijke uitspraak tegenkomen. Zoals het nu ervoor staat, gaan ze gewoon vrij uit. En is het een soort aansporing voor de politie om gewoon maar te doen waar ze zin in hebben, want ze worden toch niet gestraft.
In het forum van vanavond zitten Hans Schumacher, vertrouwensarts van de familie Kok, Job Knap, voorzitter van de Koornhertliga, Joop Segers van de Vereniging voor Sociale Advocatuur en Emmy Elma Verheij, die de zaak Kok voor Vrij Nederland volgt. Het forum begint vanavond om 20:30 in het Van Ostade Theater aan de Van Ostadestraat 233D. En dat vindt u in De Pijp. En uiteraard van dit forum morgen ook een verslag op Stad Radio Amsterdam.
Wij naderen Amsterdam Centraal, dames en heren, het
eind. In de onderzoeken door het Openbaar Ministerie en de Rijksrecherche bewust buiten schot gehouden. Dat is althans de conclusie die gisteravond eenstemmig werd getrokken door het forum over de zaak Hans Kok, gisteravond in het Van Ostade Theater. Vrij Nederlands journalist Elmer Verheij stelde dat de chaos in het cellenblok en met name de volslagen onbekwaamheid van de bewaarders daar het rechtstreekse gevolg zijn van het beleid van de leiding. Ten tweede is het volgens haar om politieke redenen geweest dat bewaarders en niet echte politiemensen als verdachten werden aangemerkt.
Je hebt toch het idee dat er politiek gekozen is voor het focussen op drie bewaarders, waarvan ze van tevoren wisten dat daar strafrechtelijk nauwelijks iets tegen te bewijzen viel, om daarmee die hele zaak van wat er die avond is gebeurd, althans strafrechtelijk, onmogelijk te maken of zo. Omdat, vooral als je de disciplinaire onderzoeken leest, dan zie je dat wat er in feite is gebeurd, is dat het bureau Raampoort heeft de macht die avond overgenomen in het cellencomplex aan de Elandsgracht. Dus al die arrestanten zijn binnengebracht, de rechercheurs, de ME, et cetera, die dus bezig waren met de confrontaties met de formele gang van zaken, et cetera, hebben tegen die bewaarders gezegd van nou, sleutels hier, jullie hoeven je verder niets mee te bemoeien, wij regelen hier de gang van zaken. Dat betekent dus dat zij formeel ook verantwoordelijk waren, naar mijn idee, voor het welzijn van arrestanten. Nou, dat is dus eigenlijk niet gebeurd. Ik bedoel, die IPIGA heeft hem ingesloten 's avonds. Ik vind dat op het moment dat een hulpofficier van justitie niet alleen betrokken is bij het insluiten, maar ook zeg maar de hele gang van zaken heeft overgenomen in een cellenblok, dus ook verantwoordelijk is voor het welzijn van iemand op het moment dat hij hem insluit. En mij lijkt dus dat er disciplinair, althans ik weet niet strafrechtelijk, ja dat wordt dan allemaal heel erg ingewikkeld, maar disciplinair had er dus naar mijn idee tenminste ook de hulpofficier van justitie, althans zijn positie had bekeken moeten worden. En daar wordt nu heel makkelijk van afgezien door te zeggen, ja die mensen wisten dat er een dokter was geweest.
U hoorde Elma Verheij, journalist bij Vrij Nederland. Joop Segers, voorzitter van de Vereniging Sociale Advocatuur, die ziet ook in de hulpofficier van justitie en in politie-inspecteur Ipinga de hoofdschuldigen.
Uit die rapportage van de Rijksrecherche is in ieder geval voldoende komen vast te staan dat deze man op zijn minst toch een verdenking op zich geladen heeft dat hij zich wel zou hebben strafbaar gemaakt aan dood door schuld of wat iets meer zijn. Dat heeft de minister niet gewild en ik denk dat is natuurlijk een verklaring voor, overal is een verklaring voor. Maar deze hulpofficier is een politieagent en dat zijn die bewaarders niet. Dat is, Elma Verheij zei het ook al, administratief personeel, die vallen eigenlijk een beetje buiten de organisatie. En in dit geval vielen ze zelfs helemaal buiten het gebeuren, omdat het ook nog om tijdelijke krachten ging in twee van de drie gevallen. En die politie, die hulpofficier, die durven ze niet aan te pakken, omdat het een politieagent is. Bovendien bleek het ook nog een politieagent te zijn van het bureau Raampoort. En ja, dat ligt politiek toch allemaal iets ingewikkelder. Hè? Bureau Raampoort was er ten tijde van de ontruiming van de Schaapmanstraat nog maar net. Twee maanden was het er misschien. En dat was toch vooral bedoeld, dat blijkt uit de stukken die eigenlijk geheim hadden moeten blijven, maar die toch ja, op de een of andere manier uitgelekt zijn en publiek gemaakt zijn. Dat was bedoeld, heel duidelijk, om het buurtverzet in de staatsliedenbuurt te breken.
Dan het woord aan advocaat Henk Kersting. Hij heeft vanaf april dit jaar herhaaldelijk om uitbreiding van het gerechtelijk vooronderzoek gevraagd, met name ook naar deze Ipinga. Dat was echter te vergeefs. Het gerechtelijk vooronderzoek, kortweg GVO, tegen de drie bewaarders, is door vertrouwensarts Hans Schumacher van de familie Kok uit eigen ervaring bekend. Volgens hem verliep het sinds april volgens een vooropgezet plan.
Uit het GVO zijn gegevens gehaald, niet dus gepubliceerd, die in mijn zin wel belangrijk zijn. Dus het GVO dat er ligt, ook in Den Haag, ook voor de Kamerleden, is niet compleet. En het GVO verliep ook onthullend. Aanwezig bij het gerechtelijk vooronderzoek was meester Woldrik. Die zat er namens het Openbaar Ministerie. Die zou daar zitten om te kijken of er geen strafbare feiten zijn gepleegd door drie mensen die de minister had aangewezen op advies van Fantijn. Woldrik heeft niets anders zitten doen dan mij te interruperen of onbetrouwbaar te noemen of deskundigheid in twijfel te trekken of mij uit te spelen ten aanzien van de twee andere medici die betrokken zijn bij de contra-expertise, Becker en de Wolf. Dat lukte niet. Dat was heel vervelend voor hem. En er is dan niets anders overgebleven uiteindelijk om uit het hele GVO gewoon een selectie te maken. Een aantal gegevens die volgens mij, volgens Becker en de Wolf, relevant zijn voor de hele gang van zaken, medisch gezien. Die zijn niet betrokken bij het uiteindelijk oordeel. Er is een selectie gemaakt van gegevens uit de contra-expertise die voor de familie was gedaan, die heel goed uitkwamen. Allemaal ten gunste van de drie verdachte bewakers. En tja, dan krijg je toch wel een beetje het gevoel dat er een erg vooropgezet plan is geweest. Ik heb heel in het begin een keer gezegd dat ik niet zo erg geloof in complotten. Ik ben er echt van overtuigd dat de zaak vanaf, zeg maar, april gestuurd is in een richting waar geen oplossing uit kon komen. Ik ben ervan overtuigd dat het gerechtelijk vooronderzoek de contra-expertise misbruikt heeft. Ik ben er ook van overtuigd dat er morgen niks anders zal gebeuren dan dat de zaak is afgesloten. Althans voor het strafrechtelijke gedeelte.
Het zal dan ook niet verbazen dat Schumacher de conclusie van de minister van Justitie dat Hans Kok aan vergiftiging door methadon is overleden niet deelt.
Ik denk, en daar sta ik niet zo alleen in, als wel beweerd wordt dat Hans Kok is overleden aan het gebruik van medicamenten. Tezamen met het optreden van een longontsteking ten gevolge van een afkoeling. Dat het daar koud was, is misschien niet eens zo van belang, of het is misschien niet eens zo van belang hoe koud het daar was. Ik denk dat het daar koud was. Wat belangrijk is, is dat Hans enorm gezweet heeft die dag, die avond ook. Wat belangrijk is dat een heleboel mensen dat gezien hebben. Wat belangrijk is dat hij door zijn geneesmiddelen, ook verstrekt door de GGD-arts, de Librium, is hem om 8:30 gegeven, terwijl daar geen reden voor was. De geneesmiddelen hebben hem passief gemaakt. Dat wil zeggen, hij heeft niet gereageerd op normale dingen als onrustig worden van de kou of gaan bewegen of gaan lopen. Hij heeft al die tijd op één kant gelegen. En een bezweten huid waar een ventilator overheen blaast, koelt verschrikkelijk af. Dat zijn geen hocus-pocus verhalen. Dat is een heel simpel verhaal. Een hele logische verklaring voor het uit de hand lopen van een methadon-intoxicatie. Want dat is uiteindelijk waar het om gaat. De hoeveelheden methadon kunnen geschat worden op ongeveer 100 milligram. Niet extreem hoog voor iemand die 20 milligram gewend was. Die hoeveelheid was niet hoog. Plus het tijdstip van inname was vrij vroeg. Zijn hoogste waarde van methadon heeft hij ongeveer om 12 uur 's nachts bereikt. Daarna is het dus steeds minder diep geworden. Nou, dat wil er niet in. Het is een heel logische verklaring. Het wil er niet in. Ze willen alleen maar zien één ding, methadon. Ze willen weer helemaal terug naar de oorspronkelijke doodsoorzaak. Het zal en moet een drugsdoder zijn. Ze gebruiken gegevens van de contra-expertise erg selectief. En zien er niet tegen op om de familie te belasteren.
Hans Schumacher memoreerde ook hoe vader Kok onder andere door de minister is voorgelogen. Bijvoorbeeld over de temperatuur in cel B21. Bovendien sprak hij over het feit dat nog de familie, nog hij zelf de beschikking heeft over de volledige onderzoeksresultaten. Net zo min trouwens als de Kamer en de gemeenteraad. Reden genoeg dus volgens de forumleden om de burgemeester en de minister tot de orde te roepen. En als het over straffen gaat, niet alleen de bewaarders en de politie van bureau Raampoort komen daarvoor volgens hen in aanmerking. Maar ook hoofdcommissaris Valken zou moeten opstappen. Dat is althans het voorlopige standpunt van de Kornhertliga, bij monden van haar voorzitter, meester Job Knap.
Wij vinden ook dat het absoluut onverteerbaar is, hè, zonder ons in allerlei technische discussies en technische details te begeven, absoluut onverteerbaar is dat er geen verantwoordelijke functionaris wordt gevonden die aansprakelijk kan worden gesteld voor de structurele wantoestanden die er zijn aangetoond. He, ongeacht de vraag of de koude en de verwaarlozing nou een factor bij de doodsoorzaak zijn geweest, is het toch zo dat de fouten die er zijn gemaakt dermate ernstig zijn dat er toch op zijn minst iemand de hand voor hun eigen boezem zou moeten steken en naar onze smaak zich zou moeten verontschuldigen. En ik denk dat de enige manier om je fatsoenlijk te verontschuldigen is door gewoon je ontslag aan te bieden. Ik denk ook dat commissaris Valken de aangewezen persoon is om dat dan te doen, omdat hij met zoveel bombarie heeft gezegd dat hij de Amsterdamse politie is en als enige aanspreekbaar is op alles wat er door de politie gebeurt.
Joop Segers van de Vereniging Sociale Advocatuur, die was nog een keer aan het woord en hij sloot dat betoog af met een waarschuwing aan burgemeester Van Tijn.
Ik denk dan ook dat wat Van Tijn zegt, dat de doofpot met dit onderzoek aan gruzelementen ligt, ik denk dat hij daarmee ongelijk heeft. Ik denk dat wat aan gruzelementen ligt, is het laatste greintje rechtsgevoel, het laatste greintje geloof in de oprechtheid van overheidsinstantie. Ik denk dat dat de enige juiste conclusie is die we kunnen trekken uit uit de onderzoeken van Rijksrecherche en de conclusies die Kortas, Altes en Van Tijn daaraan verbonden hebben.
Diezelfde vertrouwensarts Schumacher deed tenslotte een beroep op alle Amsterdammers om hun stem te verheffen tegen de toestanden in de politiecellen, waarvan niet alleen Hans Kok het slachtoffer is geworden.
Er zijn mensen die geen mensen zijn in dat hoofdbureau, die hebben iemand zien doodgaan. Als je er in plaats van 10, 20 of 30 bewakers neerzet, dan zien ze met z'n 30e dat die doodgaat. Er is een vader die zegt van onder een hond, daar schuif je nog een kleedje. Want zo behandel je mensen niet. Nou, die mensen worden niet op hun menselijkheid aangesproken, want dan verschuiven ze zich onder de structuur. En ik denk dat dat soort dingen veel harder door gewoon iedereen, want Van Tijn beroept zich er altijd op dat hij een Amsterdammer is en voor de Amsterdammers praat. Ik denk dat al die Amsterdammers op zijn minst kunnen zeggen wat zij als Amsterdammers vinden dat een normaal mens hoort te doen. Of het nou een bewaker is of niet. En ik weet ook niet, ik denk wel dat het een belangrijke discussie is wat je dan verder nog kan doen. Maar ik denk dat dat in ieder geval één ding is. En verder, dat is de vraag.
Tegen het eind van deze uitzending van Stad Radio Amsterdam krijgt u meer informatie over de zaak Hans Kok. En we hopen u dan de actuele stand van zaken te kunnen melden. Thank you.